Goedemorgen, luisteraars. In het vorige gesprek van Hart tot Hart over het onderwerp Hoe worden doden opgewekt, werd duidelijk gemaakt wat de Bijbel met een ziels lichaam bedoelt. Paulus spreekt daarover en wil daarmee zeggen een lichaam dat gekarakteriseerd en beheerst wordt door gewaarwording en gevoel. Herinnert u zich dat weer? Dan herinnert u zich waarschijnlijk ook dat die zintuiglijke kant van de mens ook meteen de kwetsbare kant van de mens is. Door die kant van de menselijke constitutie drong de zonde binnen bij Adam en Eva. Wat dat betreft is er in de 6000 jaar die er tussen hen en ons liggen nog niet veel veranderd. Nog steeds is de zintuigelijke kant, de gewaarwording en het gevoel, de kwetsbare kant. We weten allemaal uit trieste ervaring dat er een zielslichaam bestaat. Een ander lichaam, een geestelijk lichaam, kent de mensheid tot nu toe nog niet. Adam en Eva waren zo geaard dat zij in het geheel niet anders konden dan toegeven aan hun driften en begeerten. Hoedanig de heerlijkheid van hun lichaam ook was, het was net niet geestelijk, maar ziels.
Goedemorgen, luisteraars en vooral ook de luisteraars dus. Als ik zo de inleiding hoor van Gertie, dan denk ik, misschien is het goed dat ik toch nog even inga op de situatie, de omstandigheden van Adam en Eva in de hof in Eden. Want hoewel in de Bijbel niet gesproken wordt over een zondeval, spreken de mensen daar vaak over. Weet u dat dat in feite een heel onbijbels begrip is? Maar dat ontgaat helaas menige gelovigen. Kijk, bij zondeval wordt meteen gedacht aan de val van Satan, die dan een gevallen engel zou zijn. Maar wat dat betreft kunt u gerust zijn. Er viel en er valt nooit iets uit Gods hand. God schiep Satan als tegenstander, dat betekent ook die naam. En God schiep de mens heel bewust met een zielslichaam. Daarover hadden we het de vorige keer. God miste niet zijn doel. Toen de zonde zijn intrede deed, dat leert en zegt men wel, maar dan leert en zegt men dat heel erg onnadenkend. Want zondigen, ik weet niet wat u daar dan bij denkt, maar dat betekent letterlijk doel missen. En God zondigt nooit. God mist nooit zijn doel. Niet met engelen en niet met mensen. Maar mensen zondigen. De Bijbel noemt hen daarom ook zondaars. En ik zeg al, ik weet niet waar u dan bij zo'n woord aan het eerst aan denkt. Maar daarmee wordt niet aangegeven wat mensen doen en laten. Daarom zijn ze geen zondaars. Maar met dat woord wordt aangegeven wat mensen zijn. Zij missen iets. Zij missen leven. En iedereen die ook naar onze programma's over de brief van Paulus aan de Romeinen luistert, die zouden dat moeten weten, want daar ben ik toen heel erg diep op ingegaan. Mensen zijn zondaars, niet in eerste instantie om wat ze doen en laten, maar om wat ze zijn. Ze missen leven. Ze zijn stervelingen. Zij werden door de overtreding van het eerste mensenpaar stervelingen, doelmissers, zondaars. En weet u dat Paulus zegt dat wij, dat mensen, als zondaren ingezet zijn. Zo zegt de Bijbel dat. Nou, als u nou even goed nadenkt, dan heeft dat een verstrekkende betekenis. Want dat wil dan zeggen dat als God mensen inzet als zondaren, zoals Paulus dat zegt in de brief aan de Romeinen, dan kan God hen nooit om die reden straffen, laat staan, verdoemen of verloren laten gaan, zoals niet God, maar zoals mensen dat leren. Ze zijn als zondaren ingezet, zegt de Bijbel. Ja, misschien vraagt u zich wat oneerbiedig af. Had God dat dan allemaal niet anders kunnen doen? Nou, ik ben er ten diepste van overtuigd dat God dat niet anders had kunnen doen. Weet u waarom? Het lijkt me voor een goed verstaan van de Bijbel heel belangrijk dat we daar nog even bij stilstaan. Misschien zal u denken, ja, maar je bent feitelijk bezig met het onderwerp, hoe worden doden opgewekt? En nou stap je helemaal terug naar de schepping, naar het allerprilste begin van de mensheid. En maar heeft u nooit gehoord waar geschiedenis bestuderen voor dient? Geschiedenis wordt bestudeerd niet met het oog op het verleden, maar met het oog op de toekomst. Als wij goed begrip krijgen van de situatie, zoals het voor de zonde zijn intrede deed, was in de hof in Ede, dan zullen we later iets gaan verstaan van de nog veel grotere toekomstige heerlijkheid die ons te wachten staat. En daarom stap ik zo ver terug. Kijk, ik wil graag dat het u duidelijk wordt dat Adam en Eva, dat ze een zielslichaam hadden. En nou weet u sinds vorige week wat dat nou betekent. Dat betekent een lichaam dat beheerst wordt door zintuiglijke waarneming, door gevoel. Adam en Eva kenden geen kwaad. Ja, u denkt misschien, nou gelukkig niet. Maar beseft u dan wat ze daardoor ook niet kenden? Zij kende en waardeerde, omdat ze geen kwaad kende, ook niet het goede. Heb u dat wel eens bedacht? En dat lijkt me hoogst ongelukkig. U niet? De Heere had hen in de hof in Ede geplaatst. Ze mochten van de vrucht van alle bomen in de hof eten. Ook van de boom des levens die daar stond, in het midden van de hof. Maar van één boom, de boom van kennis van goed en kwaad, mochten ze niet eten. Want als ze dat wel deden, dan zouden zij daardoor stervende sterven. Nou zeg ik het precies zoals het in Genesis geschreven staat. In uw Bijbel staat er dan dat ze zullen sterven. Maar vanaf dat moment begint het stervensproces op hun lichamen in te werken. Weet u ook wel. toen Eva die vrucht begeerde te eten en hem doorgaf aan Adam, toen trad niet de dood in, maar toen trad in feite de afbraak van de mens, van de eerste mensenpaar in. Ze werden sterveling. Ze gingen stervende sterven. Dat is een proces wat uitloopt op de dood. Ik kan het ook anders zeggen. En dan kunt u controleren of dat u het goed begrepen hebt wat ik probeer duidelijk te maken. Het is ook niet duidelijk te maken natuurlijk, zo gemakkelijk. Als ik hier voor de microfoon zit en u zit ergens thuis. Het liefst was ik zo, zat ik recht tegenover u. Dan zouden we misschien gemakkelijker kunnen praten. Maar op deze manier gaat het ook heel goed, want dat merk ik vaak uit reacties van luisteraars. Die dan één ding vooral zeggen. En dat is dat ze zo geweldig veel opsteken als ze luisteren, veel meer. In een aantal radiobijbellessen dan soms in een heel leven van christen zijn. Zo zeggen ze. Nou, vanaf het moment dat de mens overtrad wat God verboden had, werden ze stervelingen. Dan zouden ze dus doelmissers. Dan zouden ze dus zondaren zijn. Dat betekent doelmissen. Maar heeft u nou wel eens ergens in de eerste hoofdstukken van de Bijbel, heeft u nou ergens wel eens gelezen dat Adam en Eva, voordat die zonde ze intreden deed, voor ze sterveling werden, dat ze verschrikkelijk blij en dankbaar waren voor al die heerlijkheid die ze toen bezaten? Heb u dat wel eens gelezen? In de eerste drie hoofdstukken waar de heerlijkheid van de hof in Eden wordt beschreven? Waar het gaat over Adam, de eerste mens, en het enorme dat God uit Adam de vrouw bouwt en hem tegenover hem plaatst, zodat hij tegenover zich iemand had om lief te kunnen hebben. Ik heb nergens gelezen dat hij uitzinnig blij was. En helemaal niet dat hij dankbaar was. Moet je bedenken. Adam en Eva, dat eerste mensenpaar, wandelde in dat onvoorstelbare lustoord met de Heere, zegt de Bijbel. En in hun onschuld, want ze kennen geen kwaad, beseften ze geen moment iets van die enorme rijkdom. Met geen woord wordt er in de eerste hoofdstukken van de Bijbel en verder in al die 165 andere hoofdstukken, wordt er met een woord gerept dat ze blij waren. Er wordt met geen woord gesproken over hun dankbaarheid. De eerste twee mensen hebben nooit gezegd, dank u Heere, en hem daar dankbaar voor aangekeken. Weet u waarom niet? Ze konden met geen mogelijkheid de heerlijkheid van de aanwezigheid van de Heere op zijn juiste waarde schatten. Weet u waarom niet? Ze kenden, ze hadden geen ervaring met Godverlatenheid. Wat de afwezigheid van God ten diepste betekent. Dat ontdekte ze pas nadat ze stervelingen waren geworden. En door het verloren gaan van hun heerlijkheid ontdekte zij dat ze naakt waren. Dat woord naakt betekent niet in eerste instantie bloot, maar dat heeft betrekking op ter dood veroordeeld. Zou je niet denken, hè? Kijk, vroeger werden ter dood veroordeelden ontdaan van hun kleding, voor het doodvonnis werd voltrokken. Zo, en ik zeg het met schroom, hebben ze de Heere Jezus van zijn kleding ontdaan en zijn kleren onder elkaar verdeeld. Maar het overkleed, dat zonder naad geweven was uit één stuk, dat werd verloot, want ze vonden het zonde om dat in stukken te scheuren. En dat deden ze voordat ze hem kruisigden. In de oorlog. En de ouderen onder ons weten dat zeer zeker. Werden de Joden in de concentratiekampen van hun kleding ontdaan voordat ze terechtgesteld werden. En dan ging die kleding ging terug naar Duitsland voor winterhulp. De eerste mensen, Adam en Eva, ontdekten niet en schaamden zich niet omdat ze bloot waren. Maar ze ontdekten dat ze naakt waren toen ze zondigden en hun heerlijkheid verloren ging. De Heere had in de hof van, de hof in Ede, staat er in de Bijbel. De Heere had in de hof in Ede hun zielse lichaam met heerlijkheid bekleed. De Heere had hen alles gegeven. Wat moet het voor de Heere betekend hebben dat er geen spoor van dankbaarheid in zijn schepselen was te bespeuren? Als je daarover denkt, dan moet ik aan het verdriet en het geduld denken van ouders die ontdekken dat ze een kind hebben, dat de liefde die zij schenken niet kan accepteren en niet kan of niet wil beantwoorden. Dat is het verdriet van ouders met een autistisch kind. Adam en Eva wandelden met de Heere in de hof van Ede. Ze kenden geen kwaad. Ze hadden geen enkel besef van het goede dat hen door de Heere geschonken was. Dat bedoel ik feitelijk duidelijk te maken. De Heere had hen geschapen met lichamen die zintuigelijk waren. De kwetsbare kant van de mens, noemde Gertie dat in de inleiding. Als ik nu zou zeggen, de noodzakelijke kwetsbare kant van de mens, begrijpt u dan wat ik daarmee bedoel? Dan bedoel ik daarmee te zeggen dat de Heere die liefde is, op die manier zijn liefde niet kwijt kon aan Adam en Eva. Daarvoor was meer nodig dan een hof die een lustoord was en een heere die met hem wandelde in de hof. Daarvoor was zijn afwezigheid nodig om op Golgotha aanwezig te zijn. Aanwezig te zijn als het Lam Gods, dat reeds voor de nederwerping der wereld, dat reeds lang voordat Adam en Eva werden geschapen, al als zodanig gekend was. God had voorzien in het offer voor de zonde, lang voordat de zonde haar intrede deed in de hof in Eden. Wat een enorme zaak, als je daar wat dieper over nadenkt. Niet alleen Adam en Eva, niet alleen gelovigen, maar uiteindelijk, zegt de Bijbel, zal de Heere zijn liefde openbaren aan alle schepselen, die nu geen spoor van dankbaarheid tonen voor hun schepper. Daar is een lange en diepe weg voor nodig. Een verschrikkelijk diepe weg. Totdat de duisternis wordt doorbroken. Totdat de dood wordt ontroond. En God alle die in Adam sterven, in Christus levend zal maken. De hele tragedie die zich in de hof in Eden afspeelde, is gebaseerd op het feit dat Adam en Eva net niet geestelijke, maar zielse lichamen bezaten. En de slang wist haarscherp de kwetsbare kant van het eerste mensenpaar. Zij kwamen in onschuld in de nabijheid van de slang als mensen die onder invloed van hun gevoelens staan. En de verboden vrucht verlokte hun ziel op onweerstaanbare wijze. Reeds voor de intrede der zonde waren de voorwaarden tot zondigen zo gunstig als je maar voor kan stellen. Ja, terwijl ik zo naar de muziek zat te luisteren, moest ik ineens denken, even ertussendoor, hè, moest ik ineens denken aan Willem Duis, heb je dat gezien? Wij zijn zo intens met de Bijbel bezig, hè. En dan gaat die Bijbel spreken tot je hart, hè. Dan spreekt God tot je hart. Maar Willem Duis zat te vertellen, ja, die is helemaal gegrepen door muziek, hè. Maar hij kent de Bijbel wel, vertelde hij. Hij vertelde dat hij 30 Bijbels had. 30 Bijbels had hij in huis. Allemaal gestolen, zei hij. Dat schijnt te mogen als het om Bijbels gaat. Als het om broodjes gaat, mag het natuurlijk niet. Maar hij nam ze altijd mee van de hotelkamers. Een Deense Bijbel, een Arabische Bijbel enzovoort. Die zo op de hotelkamers liggen. Hè? En dan las hij altijd één hoofdstuk eruit. Ezechiël 23 noemde hij, geloof ik. Dan gaat het over de ontrouw van Jeruzalem. Hè? En dat wordt dan voorgesteld als een vrouw. Nou, hij vond dat een prachtig gedeelte. En
vergeleek dat in alle talen met elkaar, want dat had voor hem een erotisch tintje. Nou, die man met 30 Bijbels in huis, die voelde zich totaal niet door de Bijbel aangesproken. En daar zat ik aan te denken toen ik net naar de muziek luisterde. Muziek grijpt hem helemaal. Gods woord zegt hem niks. Dat kan. Ik dacht, hoe zou dat nou komen? Ik kan geen reden bedenken, u misschien wel, maar ik niet. Ik weet wel dat de Bijbel is voor mij, dat God spreekt tot de mensen, door God geïnspireerd. Daarom benader ik elk woord, benader ik met respect, met eerbied. En misschien gaat het dan zo spreken tot je hart, hè? Dat is ook hier in dat gedeelte waar we nu met elkaar over praten, over Adam en Eva, in de hof in Ede, zoals de Bijbel dat zegt. We zitten erover na te denken wat daar nou feitelijk staat en wat dat te betekenen heeft. En dat doen we niet met oog op 6000 jaar geleden, dat doen we met oog op de toekomst. Als doden zullen worden opgewekt en als ze deel krijgen aan die heerlijkheid, die de heerlijkheid van Adam en Eva ver te boven gaat, dat kan ik u wel vertellen en daar heb ik hele gegronde redenen voor. Als je dan denkt over die hof in Eden, weet u dat de Heere die hof planten? Weet u dat de Heere zelf die boom daar midden in de hof gezet had? Waar het oog van Adam en Eva wel op moest vallen, maar hij alleen, als hun schepper van hun zielse lichaam, liet ook de mogelijkheid in hen dalen om naar de vrucht te verlangen. Heeft u wel eens met eerbied de verzen gelezen die bijvoorbeeld staan in Genesis 2? In het 7e vers wordt dan verteld over het formeren van de eerste mens. En gelijk erachteraan in vers 8 en 9, daar kunt u lezen: voorts plantte de Heere God een hof in Ede, in het oosten, en plaatste daar de mens, die hij tot levende ziel feitelijk, hè, die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom van kennis van goed en kwaad. Als u dat nou aandachtig leest, dan ziet u toch wel dat daar geen hand van Adam, dat daar geen menselijke hand aan te pas kwam. Dat alles God was, de Heere God was, die het arrangeerde, zoals hij dat nodig vond. Kennis van goed was noodzakelijk. Willem Duis, heb je dat gezien? Wij zijn zo intens met de Bijbel bezig, hè? En dan gaat die Bijbel spreken tot je hart, hè? Dan spreekt God tot je hart. Maar Willem Duis zat te vertellen, ja, die is helemaal gegrepen door muziek, hè? Maar hij kent de Bijbel wel, vertelde hij. Hij vertelde dat hij 30 Bijbels had. 30 Bijbels had hij in huis. Allemaal gestolen, zei hij. Dat schijnt te mogen als het om bijbels gaat. Als het om broodjes gaat, mag het natuurlijk niet. Maar hij nam ze altijd mee van de hotelkamers. Een Deense bijbel, een Arabische bijbel enzovoort. Die zo op de hotelkamers liggen. Hè? En dan las hij altijd één hoofdstuk eruit. Ezechiël 23 noemde hij, geloof ik. Dan gaat het over de ontrouw van Jeruzalem, hè. En dat wordt dan voorgesteld als een vrouw. Nou, hij vond dat een prachtig gedeelte en vergeleek dat in alle talen met elkaar, want dat had voor hem een erotisch tintje. Nou, die man met 30 bijbels in huis, die voelde zich totaal niet door de bijbel aangesproken. En daar zat ik aan te denken toen ik net naar de muziek luisterde. Muziek grijpt hem helemaal. Gods woord zegt hem niks. Dat kan. Ik dacht, hoe zou dat nou komen? Ik kan geen reden bedenken, u misschien wel, maar ik niet. Ik weet wel dat de Bijbel is voor mij dat God spreekt tot de mens, hè? Door God geïnspireerd. Daarom benader ik elk woord, benader ik met respect, met eerbied. En misschien gaat het dan zo spreken tot je hart, hè? Dat is ook hier in dat gedeelte waar we nu met elkaar over praten, over Adam en Eva, in de hof in Ede, zoals de Bijbel dat zegt. We zitten erover na te denken wat daar nou feitelijk staat en wat dat te betekenen heeft. En dat doen we niet met oog op 6000 jaar geleden, dat doen we met oog op de toekomst. Als doden zullen worden opgewekt en als ze deel krijgen aan die heerlijkheid, die de heerlijkheid van Adam en Eva ver te boven gaat, dat kan ik u wel vertellen en daar heb ik hele gegronde redenen voor. Als je dan denkt over die hof in Eden, weet u dat de Heere die hof planten. Weet u dat de Heere zelf die boom daar midden in de hof gezet had, waar het oog van Adam en Eva wel op moest vallen, maar hij alleen als hun schepper van hun zielse lichaam liet ook de mogelijkheid in hen dalen om naar de vrucht te verlangen. Heeft u wel eens met eerbied de verzen gelezen die bijvoorbeeld staan in Genesis 2? In het 7e vers wordt dan verteld over het formeren van de eerste mens. En gelijk erachteraan in vers 8 en 9... daar kunt u lezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Ede, in het oosten, en plaatste daar de mens, die hij tot levende ziel feitelijk, hè, die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom van kennis van goed en kwaad. Als u dat nou aandachtig leest, dan ziet u toch wel dat daar geen hand van Adam, dat daar geen menselijke hand aan te pas kwam. Dat alles God was, de Heere God was, die het arrangeerde, zoals hij dat nodig vond. Kennis van goed was noodzakelijk. kennis van kwaad, was ook noodzakelijk. Als je niet weet wat warm is, dan weet je toch ook niet wat koud is. Als je niet weet, ten diepste weet, uit ervaring weet wat verdriet is, dan kan je toch ook die momenten van diepe vreugde niet waarderen. Heb je wel zoveel gedacht wat er gebeurd zou zijn als de mens met zijn door de ziel beheerste lichaam eerst eens van die andere boom, van de boom des levens, had gegeten? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Dan had God, om te voorkomen dat het kwaad eindeloos zou bestaan, onmiddellijk de boom van kennis van goed en kwaad moeten afschermen, door cherubs, met een flikkerend zwaard. De Zoon, zijn liefde, Gods Zoon, onze Heer Jezus, zou dan nooit aan alle schepselen geopenbaard zijn geworden. De mens zou dan voor altijd het vermogen gemist hebben Gods liefde te kunnen accepteren en op juiste waarde te schatten. Laat staan dat de schepselen hem ooit de lof en de eer en de dank zouden kunnen toebrengen voor alles wat hij hen in liefde schenkt. We mogen intens dankbaar zijn dat onze lichamen niet meer ziels zullen zijn wanneer we levend gemaakt worden, maar geestelijk, zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 15, vers 44 en 45 en 46. Er bestaat een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. En wat dat betekent, dat probeer ik u in dit gesprek aan uw hart te brengen. We mogen intens dankbaar zijn dat onze lichamen, als we levend gemaakt worden, niet meer ziels, maar geestelijk zullen zijn. Niet meer beheerst zullen worden door onze gevoelens. Met alles wat dat te betekenen heeft. Maar beheerst zullen worden onze lichamen. Door God. Door God die geest is. Geestelijke lichamen. Anders zou het een vraag blijven, als het niet zo was, of wij in de toekomst wel veel vaster zouden staan als Adam en Eva destijds. Wij worden door de levendmaking niet alleen maar teruggebracht in de staat van paradijselijke onschuld. Hoe mooi dat de mens ook lijkt en hoe dikwijls dat ook gedacht wordt. Maar we krijgen, na alle ervaring, hoe diep, hoe triest, hoe verbijsterend ook, die we hebben opgedaan door de afwezigheid van God, krijgen wij geestelijke lichamen om de kruisiging van de Zoon zijn liefde, het keerpunt in heel de geschiedenis, op juiste waarde te schatten en nooit meer ons doel te missen, maar te leven in een enorme dimensie van heerlijkheid met een geestelijk lichaam tot eer en verheerlijking van zijn naam. Begrijpt u dat een beetje? Of begrijpt u het helemaal? Ja, begrijpt u het helemaal? En begrijpt u ook dat Adam destijds nog niet de aanleg of het vermogen gekregen had om de proef te doorstaan? Dat werpt een heel ander licht dan vaak beweerd wordt door mensen die toch die punten niet ernstig bestudeerd hebben en vaak op klanken, meer op klanken afgaan dan op hetgeen er staat geschreven. Voor ons zal er voor de Heere geen enkele noodzaak meer zijn om ons op die manier op de proef te stellen. Elk risico is uitgesloten. Hij geeft ons, als we levend gemaakt worden, geen zielse lichamen, maar geestelijke lichamen. Wat geweldig is de Heere, de schepper van hemel en aarde. Wat overweldigend is de Heere, die ook de redder is van heel zijn schepping en van al zijn schepselen. De Heere God maakte geen fout. Toen hij mensen met een kwetsbare zijde plaatste in de hof in Ede, die hij zelf geplant had, met een boom des levens en met een boom van kennis van goed en kwaad. In tegenstelling tot hetgeen ik over het zielse lichaam heb gezegd, zullen onze toekomstige lichamen sterk genoeg zijn om met elke mogelijke verzoeking geconfronteerd te kunnen worden. En dat mag ook wel, want de gemeente, die het uitgeroepen lichaam is, heeft een bediening te midden der hemelingen. God zelf zal onze toekomstige lichamen bestand maken tegen elke zonde. Er bestaat ook een geestelijk lichaam, zoals Paulus dat zegt. Dat betekent een lichaam dat niet door de gevoelens of de gewaarwordingen, dat niet door de ziel beheerst wordt, maar door de geest. Waar denk u nou aan? Nu zou u moeten denken, die beheerst worden door God, want God is geest. Dat betekent dus dat op dat moment, als we geestelijke lichamen krijgen, als we levend gemaakt worden, dat God alles in ons zal zijn. Met uitzondering van onze Heere Jezus heeft niemand ooit een geestelijk lichaam bezeten. Zo wordt door Paulus in 1 Korinthe 15 vers 45 onze aandacht afgeleid van de eerste Adam en gevestigd op de laatste Adam, het hoofd van de nieuwe mensheid. Ook hij, de Heere Jezus, bezat een lichaam, bezat geest en had daardoor bewuste gewaarwording. Ziel noemen we dat. Ontstaan door de verbintenis van lichaam en van geest. Het lichaam kwam uit de aarde, de bovenlaag der aarde, zoals het lichaam van ieder ander mens. Maar zijn heilige geest kwam in tegenstelling met die van ons, direct van God. Al het leven komt van de geest vandaan. Maar zijn verwekking door de Heilige Geest gaf hem leven, dat de sterfelijkheid of het stervensproces dat hij van zijn moeder, van Maria, had moeten erven, ophief. De Bijbel zegt dat Jezus het woord is en dat in het woord leven was. De Heer Jezus bezat daadwerkelijk zoveel levenskracht dat hij zieken kon genezen, maar ook doden kon opwekken. Hij werd een levendmakende geest. Ja, terwijl ik dat zeg, wil ik u toch even erop opmerkzaam maken, dat u dat levendmakende geest niet al te letterlijk moet opvatten, want de Heere bezat wel degelijk een lichaam, en was niet uitsluitend geest. Maar hij had zoveel van de Heilige Geest, dat hij doden kon doen opstaan. Taalkundig, als ik zeg een levendmakende geest, dan wordt met het woord geest het geheel aangeduid door een onderdeel te noemen. En daardoor wordt het onderdeel geest juist op de voorgrond geplaatst. Maar denk erom dat de Heere een lichaam had. In hem had de geest de overhand. Terwijl Adam en zijn nakomelingen, bij hen heeft de ziel de overhand. De Heere Jezus had als eerste en tot nu toe enige mens een geestelijk lichaam. Zoals we uit de brief van Paulus aan de Romeinen leren, hebben wij ook de geest van God ontvangen. Die geest van God leeft in tegenstelling tot Israël, niet op ons, maar in ons. Ja, daar bent u misschien aan gewend. Maar in Israël werd de geest bijvoorbeeld overgedragen door een zalving van profeten en priesters en koningen, maar ook wel door handopleggingen. Toch bleef het voor Israël ten diepste altijd, wat de geest betreft, een uitwendige zaak. De geest kon ook wekken, en dat gebeurde ook. Denk maar aan koning Saul. Als Paulus in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8, het 9e vers, voor het eerst spreekt over de geest Gods die in u woont. Nou, dan moeten de geliefde Gods te Rome wel echt een keertje hun ogen hebben uitgewreven. Want als Joden waren ze met de geest Gods die in u woont volslagen onbekend. Later leert Paulus dat degene die het woord der waarheid horen en geloven verzegeld zijn door de Heilige Geest der belofte. Voor gelovigen van het woord de waarheid is de geest een inwendige zaak. Dat is een heel verschil. Je zou kunnen zeggen dat gelovigen, dat voor hen het de eerste stap is op weg naar het toekomstige geestelijke lichaam. Een onderpand daarvan. Ja, ik noem het altijd graag Gods geest in de gelovige is een aanbetaling tot de uitbetaling komt. Begrijp u wat ik daar mee bedoel. Door Gods geest die in ons woont, kunnen wij de werkingen van het lichaam doden en leven voor God. Zo spreekt Paulus erover in Romeinen 8, vers 11. Moet u eens een keer lezen. Dan gaan we nu vast daarvoor danken. Heere, dank u wel. Heere, dat we u de dank kunnen brengen, Heer. Heer, dat we zo blij kunnen zijn met uw woord en dat het ons hart zoveel doet, Heer. Heere, dat komt omdat we weten wat het wil zeggen als u niet aanwezig bent, maar heel ver weg lijkt. Heer, maar als we naar uw woord horen, als we uw woord geloven, ons denken daaronder plaatsen, betekent dat. O Heer, dan zijn we verzegeld. En niet eventjes, en niet tijdelijk, maar de brief van de Efeziërs zegt heel duidelijk in het vierde hoofdstuk dat het zal zijn tot het moment van onze vrijkoping, tot het moment van onze levendmaking. O Heer, daar willen we u voor danken. In die ene naam, in die machtige naam, in Jezus' naam. Amen.